Gemeente, ik deel u mee dat de extra collecte vandaag bestemd is voor de buitenlandse zending. En aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen. En vanmorgen is om ongeveer 6:30 overleden broeder J. Slui, gewoond hebbende in de Samaritaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 106e psalm, het 3e en het 26e vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw en gelooft zij Israëls grote God. Eerst stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Handelingen, het 2e hoofdstuk. Daarvan de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het 12e vers van Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten en de inwoners, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen, en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in Handelingen 2 en daarvan het tweede vers. Handelingen 2, het tweede vers. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Heren, wij mogen ook op deze zondag allereerst voor uw heilig aangezicht komen. Gij geeft ons het voorrecht dat we samen het evangelie weer mogen beluisteren. Het Pinkster-evangelie op deze dag, het woord dat ons getuigt van de komst van de Heilige Geest, die zijn kerk kwam bezoeken en die zijn kerk kwam doorwonen om deel te geven aan de schatten en de gaven van de Heere Jezus Christus. Maar als we met elkaar dit evangelie mogen beluisteren, Heren, wat hebben we het dan nodig, zoals elke keer weer opnieuw, dat u zelf in ons midden bent en dat u zelf uw woord tot een zegen stelt. Ja, wat hebben wij het nodig dat gij door uw Heilige Geest de middelen der genade die gij ons geeft ook vandaag zelf tot zegen wilt stellen in ons leven. Wat heeft het anders allemaal voor zin, Heren? Dan zal het eerder ons oordeel verzwaren en dan zal het tegen ons getuigen. Als we wel de weg geweten hebben, maar niet bewandeld hebben. En wij zullen die weg ook niet bewandelen uit en van onszelf. En wij zullen niet naar u vragen. En wij zullen de Heere Jezus Christus nooit leren geloven en nooit leren liefhebben. als het van ons moet komen, want we moeten het van onszelf belijden, Heere, dat wij onbekwaam zijn tot enig goed werk en geneigd tot alle kwaad. En dat is niet alleen maar een belijdenis die we zo naspreken omdat uw woord er ons in voorgaat, maar de praktijk bewijst het ook, Heere, dat dit de werkelijkheid is. Als we maar eerlijk ons eigen leven willen nagaan en als we eerlijk ook ons eigen hart eens willen bezien, dan zullen we het moeten erkennen, geneigd tot alle kwaad. Dan deugt er niets, Heere, met gedachten, met woorden en met werken hebben we tegen u een heilig God overtreden. En we hebben u niet gegeven waar u recht op had en we hebben onze naaste niet gegeven wat gij wilt dat we hem zullen geven. En zo is er aan onze kant niets, niets waarop we verwachting kunnen hebben, niets waarmee wij voor u kunnen bestaan, niets ook wat we mee kunnen brengen als wij voor uw heilige troon naderen om u in het gebed te zoeken. Heren, we hebben niets waarop wij pleiten en waarop wij wijzen kunnen, want aan onze kant is alles verzondigd en wij hebben u op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. En als dat nou alles is wat wij bezitten, Heer, en we komen zo naar de kerk en we gaan zo onder de prediking van uw woord zitten, zal er dan wat veranderen? En daarom wij bidden van u, o God, geef dat we er iets van mogen beseffen, van wat de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren beseft heeft en beleefd heeft, toen zij daar eendrachtig bijeen waren en ook op de dag van het Pinksterfeest bijeen gebleven waren, eendrachtig, biddend en smekend of gij de hemelen wilde scheuren en of gij neder wilde komen en of gij uw kerk wilde bezoeken met de beloofde geest en of gij zo zou willen geven, Heere, leven aan hun ziel. Heren, dat hebben wij ook nodig. En wij bidden u er in dit morgenuur om, dat gij ook ons bezoeken wilt. En dat gij zo ook de prediking van uw woord in ons midden tot zegen wilt stellen. En dat gij ook ons deel wilt geven aan de werkingen van uw Heilige Geest. We hebben het gelezen, Heren, dat de Heilige Geest toen hij kwam, toen gaf hij hen allen deel aan zijn genade. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En de verdeelde tongen als van vuur zaten op een iegelijk van hen. Heren, toen hebt gij een schare van 120 willen verrijken, willen begenadigen met dat werk van uw geest. En gij hebt op diezelfde dag en nog 3000 aan toegevoegd, die ook allen onder de zaligmakende bearbeiding van de Heilige Geest kwamen. En daarna is het getal der discipelen gegroeid en het is uitgebreid en de stroom die uit het heiligdom gekomen was werd verbreed en werd verdiept. Heren, en zo zijt gij doorgegaan toen, in die glorierijke dagen van ouds, toen gij uw geest deed wonen en werken en zegenen en verlichten, en toen gij uw geest gaaft als de geest der levendmaking, als de geest der heiligmaking, als de geest van genade en van gebeden, als de geest die het geloof werkt en die met Christus verenigt. O Heere, zijn uw armen verkort? Zijt gij nog niet dezelfde, o Heere? Zijt gij ook vandaag nog niet machtig om te werken, zo krachtig en zo heerlijk en zo onwederstandelijk als in de dagen van ouds? Heere, we smeken u dat gij ook aan ons gedenken wilt en dat gij ook ons geven wilt die heerlijke en die onmisbare werking van de Heilige Geest, opdat wij het mogen ondervinden ook op deze dag dat u in ons midden nog verder gaat. met het werk van uw genade. Dat gij ook vandaag nog zondaren toebrengt. Dat gij er vandaag nog trekt uit de macht der duisternis. En ze overbrengt in het rijk van uw licht. Dat gij vandaag nog ook uw kerk bezoekt en vervult. En dat gij vandaag ook nog meer wilt doen zien van de rijkdommen die er in Christus zijn. Van de heerlijkheid van zijn persoon. Van de genade die gij geeft aan onwaardigen. En van het heil dat gij bereid hebt, dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Heere, zegen ons dan met elkaar en geef ons waarlijk Pinksterfeest te beleven. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Opdat we u mogen verheerlijken en opdat we uw naam mogen grootmaken. En opdat ook vandaag het rijk van de boze mag worden verstoord. Wat heeft hij toen moeten ondervinden, Heere, dat gij alle macht bezit in hemel en op aarde. En wat is dat een schadelijke dag geweest voor het koninkrijk der duisternis en voor het rijk van de boze. Toen hij er zoveel in één keer moest loslaten en aan u overgeven. En wat heeft dat een onrust teweeg gebracht in het rijk van de boze. Heere, gij zijt toch immers dezelfde die het vandaag ook nog kunt doen. En die vandaag op deze dag hier en overal waar uw woord verkondigd wordt. In staat zijt om het rijk van de boze af te breken. Heere, doe het. Tot roem van uw genade. Zegen daartoe al de arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw woord dat vandaag gebracht mag worden. Zegen, en dat willen we u vandaag bijzonder ook bidden. Het werk van de zending, als ook onder heidenen en hen die van u vervreemd zijn. De boodschap van de Heere Jezus verkondigd mag worden. Heere, laat die boodschap duidelijk mogen zijn. Laat dat woord krachtig mogen spreken. En wilt ge uw geest aanparen, opdat die boodschap van leven en vrede en heil en zaligheid in de Heere Jezus Christus door velen mag worden gehoord en door velen ook mag worden geloofd, opdat zo uw rijk mag worden uitgebreid over de ganse aarde. Heere, zegen gij hen die in dat werk bezig zijn, en die hun taak gevonden hebben in het zendingswerk. Heere, wij bidden u dat gij hen misschien ook wel in veel teleurstelling en in veel zorgen toch bekwamen en bekrachtigen wilt om dit werk te doen en te blijven doen in diepe afhankelijkheid van u en onderbiddend opzien tot u. En wilt gij zo in rijke ontferming zelf zorgen voor de voortgang van uw werk in deze wereld. Heere, vergeef ons ook genadig al onze zonden. Neem van ons weg al onze ongerechtigheden. En doe ons allen toch beseffen, Heere, hoe nodig we het hebben. Dat onze zonden vergeven, afgewassen worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. We zijn allemaal op reis naar het eindpunt van ons leven. En het eindpunt van ons leven, dat is tegelijkertijd ook het moment waarop we voor de rechter moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. Heere, en dan breekt de eeuwigheid aan en dan komen we terecht in onze eeuwige bestemming. O, laten we er rekening mee houden dat we hier op aarde, in dit leven, tussen de geboorte en het sterven onze voorbereidingstijd hebben. Een tweede leven is er niet. Tweede mogelijkheden zijn er niet. Nu wordt het beslist. Heere, wij bidden van u. Bind het op ons hart. En geef dat wij mogen zoeken met ingespannen krachten. Voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing. Dat heil dat nooit vergaat. Heere, wij bidden u voor de rouwdragende familie Sluidy. In deze dag, de vroege morgenuren van deze dag moesten ondervinden dat de dood ook in hun familiekring zijn intrede deed. En dat hij één uit hun kring, een man en vader en grootvader, weggenomen heeft, zodat zijn plaats nu leeg geworden is. Heren, we bidden van u dat gij hen in deze omstandigheden alles geven wilt wat ze nodig hebben. En bijzonder bidden we dat voor haar die haar man moest missen, heren, die nu weduwe werd. De weg die gij met haar gaat, is een weg die wellicht voor vele raadselen en vragen plaatst. Maar laat zij met al haar vragen en met al haar verdriet en met al het gemis in haar leven veel aan uw genadetroon vertoeven, om bij uw hulp en kracht en ondersteuning te vinden. En wilt gij ook de andere familieleden, de kinderen en de kleinkinderen, doen ondervinden, heren, dat u ook in deze dagen van rouw en van droefheid geven wilt alles wat ze nodig hebben. Ja, laten ze zo, wie ze ook zijn, mogen beseffen dat er vanuit dit sterven toch ook weer een roepstem uitgaat. En dat ook zij op deze wijze weer vermaand worden om bij u de Heere het leven te zoeken voordat de dood komt. Heere, gedenk hen zo en sterk en ondersteun hen en geef hen uw vertroosting en uw nabijheid te ondervinden. We bidden u dat gij ons in alles genadig wilt gedenken, Heere. En dat u van ons weren wilt, ook in onze samenkomst, alles wat uw komst tegenhoudt en wat ons van u en van uw woord afhoudt en wat ons belemmert in het luisteren naar uw woord en in het aandacht geven aan wat gij tot ons te zeggen hebt. We zijn zo afhankelijk, ook in het luisteren, en zo gemakkelijk en zo spoedig is onze aandacht afgeleid. En Satan weet van alle dingen gebruik te maken. Heere, geef dat alles onder de heerschappij van uw genade mag staan. En dat ook onze gedachten gevangen geleid mogen worden onder die heerschappij van Christus. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85... En daarvan het derde en vierde vers: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Handelingen 2, het bekende Pinksterhoofdstuk, vertelt ons van de komst van de Heilige Geest en vertelt ons ook hoe die komst van de Heilige Geest was. Toen de Heilige Geest kwam, toen werd zijn komst vergezeld door twee heel bijzondere tekenen. Er was in de eerste plaats dat geluid als van een geweldige gedreven wind. En er was in de tweede plaats, wat we in het derde vers van dit hoofdstuk lezen, de verdeelde tongen als van vuur. Er was dus wind en vuur, maar eigenlijk was er geen wind en was er geen vuur, want het was geen echte wind, het was alleen maar het geluid als van de wind. En het was ook geen echt vuur, maar het waren verdeelde tongen als van vuur. Toen dat geluid als van die geweldige gedreven wind gehoord werd, en toen bewoog er geen blad aan de bomen, omdat het niet echt waaide. En toen die verdeelde tongen als van vuur zaten op het hoofd van al die 120, toen verschroeiden hun haren niet, want het was geen echt vuur, het leek erop. Maar die twee tekenen, zo wonderlijk als ze waren, waren de tekenen die de komst van de Heilige Geest bekend maakten. En het waren tegelijk ook aanwijzingen, God gaf daarin aanwijzingen om aan de 120 en voorts ook aan die scharen die samenkwam duidelijk te maken hoe het werk van de Heilige Geest zou zijn. Het waren toch niet zomaar willekeurige tekenen, die ook zonder meer hadden vervangen kunnen worden door andere tekenen. Nee, dat God deze twee, het teken van de wind en het teken van het vuur, uitgekozen heeft, dat is ook om daarin tot uitdrukking te brengen dat de geest ook werkt, zoals de wind werkt. En dat de geest werkt zoals het vuur werkt. En zoals de werking van wind en de werking van vuur is, zo zal ook in de kerk des Heren en in het midden van deze wereld zal men gewaar worden dat de geest ook zo werkzaam is. En vanmorgen willen we met elkaar op het eerste Pinksterteken letten. Dat van het geluid als van een geweldige gedreven wind. Dat geluid wordt dus gehoord op de morgen van de Pinksterdag. U weet, het Pinksterfeest, dat was onder Israël ook bekend. Het heette niet het Pinksterfeest, het heette het Wekenfeest. En het werd onder Israël ook gevierd 7 weken na het Paasfeest. Pascha bij Israël was het feest van de herdenking van de uittocht uit Egypte. 7 weken later werd het Wekenfeest gevierd en dat was het feest van de eerstelingen. De oogst had dan gerijpt op het land of was bezig te rijpen en de eerstelingen van de oogst waren binnengehaald en die werden op dat Wekenfeest de Heere aangeboden. Het wordt ook wel het feest van de eerstelingen genoemd. En ter gelegenheid van dat Pinksterfeest waren er altijd heel wat mensen in de tempel bijeen. Dat was ook krachtens voorschrift. Wekenfeest gold als een van de 3 grote feesten, samen met Pasen en maanden later het Loofhuttenfeest. En dan moesten ze ook komen naar de tempel, dat wilde God, dat ze voor zijn aangezicht zouden verschijnen. Zo ook op dit Wekenfeest. Er zijn er heel wat in Jeruzalem die daar als pelgrims gekomen zijn. Niet alleen uit Judea, niet alleen uit Galilea, niet alleen uit het Overjordaanse, maar ook uit allerlei andere streken van de wereld. Want het was toen al zo dat er heel wat Joden in de verstrooiing woonden. En velen van hen maakten dan toch van de gelegenheid gebruik als ze zich dat konden veroorloven om de reis naar Jeruzalem te maken op een van die grote feesten. En zo vinden we ook op dit feest heel wat buitenlandse Joden in Jeruzalem bij elkaar. U hebt de namen gehoord, de namen van Joden uit Kreta en Mesopotamië en Frigië en Pamphylië en Pontus en Azië en de delen van Libië en Egypte. Nou, daar kwamen ze vandaan en zo waren ze in Jeruzalem bijeen. Joden en Jodengenoten. Waar ze echter niet van op de hoogte zijn, deze menigte, dat is dat er in Jeruzalem nu al een dag of 10 een groep mensen bijeen is, steeds maar weer, elke dag opnieuw, in een van de huizen of waar dan ook in Jeruzalem, en dat ze daar elkaar opzoeken om gemeenschappelijk in gebed de Heere te smeken. Er zijn er 120 mannen en vrouwen, de kring van Jezus' volgelingen, de kring van zijn discipelen. En zij zijn er volgens het eerste hoofdstuk van Handelingen, vers 14, eendrachtig volhardende in het bidden. En ze zijn er ook als de dag, de eerste dag van het wekenfeest aanbreekt en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. Dat weet, zei ik, die menigte in Jeruzalem niet. En waarom ze bidden, weten ze in Jeruzalem ook niet. Maar het is wel waar dat die groep biddende mannen en vrouwen bij de Heere invloed mag uitoefenen. Dat het hier vervuld wordt wat de Heere Jezus eens een keer zei in Matthäus 11, dat het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan wordt. En de geweldenaars nemen het met geweld. Hier wordt gebeden en hier wordt gesmeekt en dan komt er antwoord uit de hemel. Dan komt de beloofde geest. Dan geeft de verhoogde Christus de geest als de gave, de eerste gave, de eersteling gave op dit eerstelingenfeest. En daar zijn die 120 goed mee. Zij worden vervuld met de Heilige Geest. Zij mogen erin delen. Maar de Heere gaf die geest niet alleen met het oog op die 120 bidders. De Heere gaf die geest met het oog op de voortgang van zijn werk in deze wereld. De Heere gaf die geest aan die 120, opdat ze er persoonlijk de vruchten van zouden mogen plukken, maar opdat zij vervuld met die geest ook zouden gaan spreken de grote werken Gods. Want niet alleen zij moeten het weten, en niet alleen zij moeten erin delen, en niet alleen zij moeten door die geest meer en meer uit Christus bediend worden, maar dat heil dat Christus verworven heeft, dat moet in de wereld uitgedragen worden, dat moet verkondigd worden, en dat kan alleen de Heilige Geest gaan bewerken. En vandaar dat als de Heere die geest geeft aan de 120, hij daar het teken van die geweldige gedreven wind bijgeeft. Want nu moet de schare geroepen worden tot degene die de geest ontvangen hebben, opdat diegene die de geest ontvangen hebben, vervuld met de geest, zouden kunnen gaan spreken de grote werken Gods. En waar dient het dan voor dat de Heere daar in Jeruzalem dat geluid als van een geweldige gedreven wind geeft? Het dient ervoor om de menigte samen te brengen. Om ze samen te brengen bij die plaats waar dat geluid in bijzondere zin gehoord wordt. Zo is het gegaan en zo moet u zich dat voorstellen. Overal in Jeruzalem is opeens, eensklaps, een geluid als van een geweldige gedreven wind te horen. En niemand ziet een blad aan de bomen bewegen. En niemand ziet dat de wind werkelijk waait. Wat is dat? Het komt ergens vandaan. En de menigte wordt gelokt naar die plaats waar dat huis is, waar die 120 bijeen zijn. En intussen is dat huis, die plaats, geheel vervuld met dat merkwaardige en onverklaarbare en bovennatuurlijke geluid. Dat is een merkwaardig verschijnsel, zegt u, dat is het ook. Maar het is dan ook de stem van God. Zo lezen we het in het zesde vers immers. En als deze stem geschied was. Hier is het Gods stem die via dat geluid de menigte bij elkaar brengt, opdat ze zullen gaan horen wat God op deze dag tot hen te zeggen heeft. Nou nu en dan is het eerste waar we dan bij stilstaan vanmorgen, als wij het op die stem Gods letten, dat geluid als van een geweldige gedreven wind die een aanduiding is van de komst van de Heilige Geest, is het eerste waar we op letten dat dit uit de hemel komt. Niet waar? En er geschiedde haastelijk uit de hemel. Daar komt het vandaan. En daar komt ook de geest vandaan, die hier op Pinksteren wordt uitgestort en wiens komst door dit geluid wordt aangekondigd. Uit de hemel. En wat is dan de hemel? Wel, dat is toch de plaats waar de Heer Jezus 10 dagen geleden heen gegaan is. 10 dagen geleden, de dag van de hemelvaart, werd hij opgenomen voor de ogen van zijn discipelen, daar ze het zagen. En toen nam men daarna een wolk hem weg uit hun ogen, zodat ze hem niet verder konden volgen op zijn weg. Maar het was zijn hemelvaart. Hij voer ten hemel op vol eer. En vanuit die plaats waar Christus 10 dagen geleden naartoe gegaan is, komt nu dit geluid en de geest die in dit geluid wordt aangewezen. Ziet u het verband dat er is tussen de geest die vandaag komt en de Christus die 10 dagen geleden heen ging? En er is een verband tussen Christus en de geest. Petrus legt dat straks in zijn toespraak tot de scharen ook duidelijk uit, dat Christus, vers 33, door de rechterhand verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, uitgestort heeft wat u zien en horen. Het is Christus, de ten hemel gevaren zaligmaker, die de geest gezonden heeft. Nadat hij die geest eerst van zijn vader heeft ontvangen. Als loon op zijn werk. Loon op zijn middelaarswerk. Hij heeft de plaats aan de rechterhand van zijn vader ontvangen om daar te regeren. Maar hij heeft al de schatten en al de gaven van Gods genade tot zijn beschikking gekregen. Daar mag hij mee doen wat hij wil. Hij mag het heil uit gaan delen. En hij doet dat door zijn geest die hij dan als eerste gave schenkt. En zo is er verband tussen de ten hemel gevaren Christus en de op Pinksteren uit de hemel neerdalende geest. Het is de geest van Christus. En het is de geest die met de rijkdommen en de gaven van Christus komt. Het is de geest die het uit de volheid van Christus komt nemen. Het is de geest die Christus komt verheerlijken. Het is omgekeerd ook zo, het is Christus die door zijn geest blijft werken hier op aarde. Het is Christus die door zijn geest zijn hemelse schatten en gaven uitdeelt en deelachtig maakt. Het is Christus en de geest en Christus samen die werken aan het heil van verloste zondaren. Gemeente, we zullen dit goed vast moeten houden, want op dit punt zijn heel wat vergissingen en ontsporingen geweest in de geschiedenis van de kerk. Hier gaat ook heel wat prediking scheef. En als de prediking scheef gaat, als het gaat over het verband dat er is tussen Christus en de geest en Christus, dan krijgen we ook een geestelijk leven dat niet meer of niet volledig meer schriftuurlijk is. Laten we vasthouden in de eerste plaats aan de absolute noodzakelijkheid van het werk van de Heer Jezus tot zaligheid van zondaren. Als dat ontbreekt, ach, dan is er geen welzijn, geen geestelijk welzijn. Als dat ontbreekt, dan is er geen vergeving, dan is er geen gerechtigheid. Als Christus niet gestorven is voor de zonde van zijn volk, als Christus niet in de hemel de voorbidder is voor zijn kerk, als Christus niet met zijn gerechtigheid zijn volk bekleedt, ach, dan is er geen enkele hoop en geen enkele verwachting. Het is absoluut noodzakelijk dat Christus de borg en middelaar van zijn kerk is. Maar het is net zo absoluut noodzakelijk, gemeente, dat de Heilige Geest moest komen. En dat de Heilige Geest genade moet gaan verheerlijken in de mens. Het is net zo goed onmisbaar het werk van de geest in de zondaar, als dat het onmisbaar is dat Christus het werk der verlossing doet voor de zondaar. En zoals het een niet kan zonder het ander, zo kan het ander niet zonder het een. Zal een zondaar zalig worden, dan moet Christus voor hem sterven. Maar dan moet de geest ook komen om in zijn hart te wonen en te werken en hem te vernieuwen en te bekeren en het geloof te schenken. En hem de geloofsbeoefening te geven en met hem en hem met Christus door het, en hem met, door Christus, door het geloof met Christus te verenigen. Om hem zo ook deelgenoot te maken aan dat heil dat Christus verworven heeft. Die twee. Het werk van de Zoon en het werk van de Geest, ze horen bij elkaar en ze zijn ook niet van elkaar te scheiden. En als die twee nou wel van elkaar gescheiden worden, wat krijgen we dan? Dan krijgen we of het zogenaamde objectivisme of het zogenaamde subjectivisme. En we zien van allebei de grote gevaren. Van allebei de grote gevaren, het objectivisme waarin alles eigenlijk betrokken wordt op het voorwerpelijke werk van de Heere Jezus. Hij heeft voor zijn kerk geleden, is voor zijn kerk gestorven en dat hoef je nou alleen maar te geloven. En als je dat dan doet, waarbij men dan ook nog de vergissing maakt dat het historisch geloof voor zaligmakend geloof wordt gehouden, dan ben je gered. Want de Heere Jezus, de hem heb je nodig. Het grote gevaar van het objectivisme waarbij alles gaat over Jezus Christus en over wat hij is en wat hij gedaan heeft. Maar je hebt anderzijds ook het subjectivisme, waarbij het niet meer zozeer om de Heere Jezus gaat, waarbij zijn naam eigenlijk niet eens zoveel genoemd wordt, maar waarbij het veel meer gaat om het werk van de Heilige Geest in ons en wat wij van dat werk van de Heilige Geest beleven en wat wij van dat werk van de Heilige Geest kennen en meemaken. En dat subjectivisme, dat heb je in bepaalde vrije groepen, pinkstergroepen enzovoort, waar het inderdaad allemaal het accent op de Heilige Geest is, maar je vindt dat ook in een bepaald soort kringen binnen het reformatorische christendom. Waar toch ook niet altijd aan het gevaar ontkomen wordt, helaas, dat we meer spreken over het werk van de Heilige Geest en de beleving door dat werk van de Heilige Geest in een mensenleven, dan dat het gaat om de Heere Jezus Christus. En om de kennis van Hem in zijn persoon en in zijn werk. En dan wordt de Geest van Christus losgemaakt. En dan staat de bevinding centraler dan het voorwerp van het geloof. Dan wordt het onderwerp van het geloof, en dat is de bekeerde mens, met zijn oefeningen en zijn ervaringen, meer in het centrum geplaatst dan het voorwerp van het geloof, Jezus Christus en die gekruisigd. En van deze twee afwijkingen moet het Pinkster-evangelie ons genezen. Want het geluid van die geweldige gedreven wind komt uit de hemel. Het is van Christus als de geest komt. En het is de geest die het uit Christus gaat nemen en die geen ander doel heeft dan Christus te verheerlijken. En als hij dat doet, zeker, dan werkt hij dat in de weg van de bevinding der heiligen. En dan gaat hij in de weg van de toepassing van het heil zondaar zo bearbeiden dat hij er deel aan krijgt met al de oefeningen en de gangen en de omstandigheden wat dat met zich meebrengt. Maar het doel blijft. Het doel van dat alles blijft, niet eens in de eerste plaats dat ik er deel aan krijg, maar dat Christus verheerlijkt wordt. Daar werkt de geest naartoe. En natuurlijk dan laat hij die twee dingen samenvallen. Dan verheerlijkt hij Christus juist ook, en u ziet dat op Pinksteren, door die 120 te vervullen. En door die 120 te begenadigen. En door die 120 zo te vervullen met de genade, dat ze ook mogen spreken. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar de geest werkt door dat alles heen. Na die grootmaking van hem die de verdienende oorzaak van de zaligheid van heel zijn kerk is. Naar de verheerlijking van dat lam dat het waardig is om te ontvangen. Alle eer en aanbidding en dankzegging. Het komt uit de hemel en het keert daarom ook terug naar de hemel. En het zal straks volledig in de hemel gehoord en verkondigd worden wat Christus gedaan heeft om zijn kerk daar te brengen. Uit de hemel komt dat geluid, uit de hemel komt die geest. Het tweede wat ons daarbij eigenlijk voor ogen moet staan is, die hemel was niet alleen de plaats waar de Heer Jezus naartoe gegaan was. Het was ook de plaats waar de gebeden van die 120 wachtende en biddende discipelen naartoe gegaan waren. Ze hadden gebeden, eendrachtig en volhardende, smekende. En ze hadden niet tot enige andere God geroepen, maar tot die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Ze hadden zich gewend tot die God die zij van de Heere Jezus hadden leren kennen. Ik heb uw naam hen bekendgemaakt. Ze hadden geroepen in geloof en in diepe afhankelijkheid tot de God des hemels. En gesmeekt, och dat gij de hemelen scheurdet. En toen kregen ze niet, daar stond antwoord. Dat duurde 10 dagen lang. En 10 dagen kunnen lang zijn, nietwaar, als een mens wachten moet. 10 dagen kunnen lang duren als een mens overtuigd is van de noodzakelijkheid van de hulp des Heren. En als een mens doorvoelt en doorleeft zijn diepe onmacht en zijn steile afhankelijkheid. En als een mens het doorleeft dat hij vanuit zichzelf niet verder kan komen en dat hij geen schrede dichter bij de hemel kan komen en dat hij geen draad aan zijn zaligheid kan toevoegen, maar dat hij geheel en al is aangewezen op de hulp van boven, op de komst van Gods genade en van zijn geest. Als een mens zo in die diepe afhankelijkheid, terwijl hem alles uit handen geslagen is, en terwijl hij arm gemaakt is, 10 dagen lang moet wachten, dan duren die 10 dagen werkelijk lang. En dan is het geen wonder als er in die periode van wachten en uitzien ook wel eens een moment van ingezonkenheid en van moedeloosheid is. Maar toen hadden ze elkaar nodig en toen konden ze elkaar tot een hand en een voet zijn en toen konden ze elkaar in hun eendrachtig samen zijn aansporen en bemoedigen. Houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven, nooddruftig en veracht zijn goedheid niet. En toen mocht het woord van de Heere zelf tot bemoediging en tot steun zijn, zo hij vertoeft. Verbijt hem, want hij zal gewisselen komen. En ze mochten ermee doorgaan met hun gebeden op te zenden naar het hof des hemels en de Heere te smeken dat hij doen zou wat hij in zijn ontferming beloofd had, namelijk zijn geest zenden. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. De Heilige Geest zal over u komen. Ach, ze hebben het beseft in die dagen, op grond van het woord van de Heere, dat ze in zichzelf niet verder konden. En dat zij het van de Heere moesten hebben. Ze hebben het beseft en gevoeld, zonder dat de geest komt, staan wij op een doodpunt en kunnen we niet geloven en kunnen we niet hopen en kunnen we niet gehoorzamen. Christus van ons opgenomen. En de geest nog niet gekomen. Als het zo moet blijven met de kerk, dan is die kerk ten dode opgeschreven. En dat werd hun nood en vandaar dat eendrachtig bidden. En zo liepen ze de Heere aan als een waterstroom. En toen hun gebeden opklommen voor God en voor zijn troon, toen ze zich richtten, toen ze zich adresseerden naar de hemel, toen kwam er op Gods tijd ook uit de hemel antwoord. En wat betekent dat? Dat betekent voor toen en dat betekent voor altijd deze boodschap. In de hemel is een God die hoort. In de hemel is een God die luistert naar het geroep van zijn ellendigen. In de hemel wordt aandacht gegeven aan de stem van arme smekelingen. In de hemel is een God die acht slaat op hen die van zichzelf moeten belijden dat ze niets hebben en niets bezitten. En die het nu bij de Heere leerden zoeken. En dat geeft toch moed. Dat geeft toch moed aan elke smekeling. Dat mag althans moed geven aan elke smekeling. Die zich met zijn zonden en ellende tot de Heere ter genezing wendt. Het kan lang duren, zagen we. 10 dagen van wachten zijn niet zomaar voorbij. Maar op Gods tijd komt het antwoord. Op Gods tijd geeft hij te kennen en te beleven. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Op zijn tijd geeft hij er de zekerheid en de rust van. Dat de Heere het geroep van zijn ellendigen niet vergeet. Maar dat hij aan zijn ellendigen gedenkt. En dat hij ze bezoekt. En dat hij de hemelen opent. En dat hij zelf in zijn geest nederdaalt. En dat hij zijn belofte vervult. Het geeft te kennen, gemeente, dat het niet te vergeefs is om op de Heere te hopen. De biddende kerk op Pinksteren heeft het ondervonden. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Ze hebben het beleefd, ze hebben het ondervonden en zo is het nog, zo mag het nog worden beleefd en zo mag het nog worden ondervonden en daarom houd moed, grijp moed, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet en die het waarlijk om de Heere te doen is. Ook al twijfelt u eraan of de Heere wel horen zal, ook al vreest u ervoor dat de Heere uw gebed zal afwijzen, wend u toch tot hem en blijf hem zoeken met smeking en geween zoals ze het toen deden. En toen op de 10e dag ze nog bijeen waren, toen kwam het uit de hemel. Dat geluid als van die geweldige gedreven wind en de geest die door dat geluid werd aangekondigd en ze werden vervuld. En hun gebed werd verhoord en hun ziel werd verkwikt. en gered van het verderf. Uit de hemel kwam dat geluid als van die geweldige gedreven wind. En als u het nu goed begrepen hebt, dan begrijpt u ook dat dit woord uit het Pinkster-evangelie een zoveelste veroordeling is van alles wat u en wij, wat u en ik hebben en zijn. De Heere in zijn woord veroordeelt dat nogal eens een keer wat wij zijn en wat wij hebben. En de Heere laat het ons nogal eens een keer weten dat hij van ons niets gebruiken kan. En dat er van ons bij het werk der zaligheid ook niets bij kan. Hoe lezen we dat dan in die woorden dat het uit de hemel kwam? Gemeente, als het uit de hemel moest komen, dan ligt daar toch in dat het uit de aarde niet kon komen. Er waren 120 mensen bij elkaar. En we kennen ze niet allemaal, maar van verschillende weten we hoe ze eruit zagen en wat ze in hun leven er allemaal voor opgeofferd hadden. Petrus heeft het eens een keer gezegd: Heren, wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Er waren mensen die er wat voor over gehad hadden om de Heren te volgen. Er waren mensen die alles opgegeven hadden, zoals dat van de tollenaar Matthäus ook geschreven staat. En in alles verlatende volgde Jezus. Mensen die offers gebracht hadden. Er waren mensen die bidden geleerd hadden. Er waren mensen die, ik weet niet wat allemaal geleerd hadden in die jaren dat de Heere bij hen was. En toch, met alle 120 bij elkaar zijn ze een machteloos hoopje mensen. Machteloos en krachteloos, en van hen is niets te verwachten. En zij kunnen niet verder. Met al de goede voornemens en met al de vroomheid en zelfs met de waarachtige bekering die er in hun leven kwam. En met hun liefde die ze tot de Heere en tot zijn dienst hadden. En met het geloof dat ze in hem hadden mogen leren beoefenen. En met alles wat er was en met alles wat zij waren, waren ze niet in staat om iets voor zichzelf en voor het heil van een ander te doen. Het kan ook niet van de mens komen. Het kan zelfs ook niet van de discipel, van de bekeerde, van de gelovige mens komen. Het moet uit de hemel komen, gemeente. Het moet bij God vandaan komen. Zal er werkelijk heil en zaligheid voor een zondaar en voor een verloren wereld zijn. Wij brengen met elkander niets goeds voort. Van onze kant is alles tekort. Petrus en Johannes en Jacobus en Filippus en Bartholomeus en noem ze allemaal maar op. En Maria en de broers van de Heere Jezus en tel maar door tot en met 120. En echt zomaar niet de eerste, de beste. Nee, mensen die groot mochten zijn in het koninkrijk der hemelen, de apostel der liefde, de moeder des Heren en noem maar op. En zij komen met elkaar niet verder dan arme smekelingen aan de troon der genade te zijn. Verder komen ze niet. En geen hart wordt er door hen veranderd. En geen zondaar wordt er door hen bekeerd. En geen geloof wordt er door hen gewerkt. En geen wedergeboorte komt er door hun inspanning tot stand. Het is alles tekort wat van de mens komt. Het moet van de hemel komen. Een geluid als van een geweldige gedreven wind uit de hemel. En dat veroordeelt aan ons. Zoals de Heere dat op zoveel plaatsen in zijn woord doet. Hij veroordeelt ons. Hij schrijft ons af. Hoe vernederend dat ook is. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dat is het oordeel wat over de mens gaat. En als de Heere dat anders maakt, dan is dat omdat hij de geest uit de hemel geeft. En zo door die geest uit de hemel leert hij zo'n onvruchtbare vijgenboom toch nog vruchten dragen. Maar we zullen het wel moeten leren erkennen, gemeente. En steeds meer leren verstaan. En dat is ook steeds dieper beleven. Dat de Heere ons afschrijft. En dat het echt waar is dat we tot geen goed in staat zijn. Omdat we verloren zijn in ons boze bestaan. Omdat we verdorven zondaren zijn. Omdat we van God zijn afgeweken. En nu kunnen wij niets tot onze zaligheid toebrengen. Dat slaat ons volledig alles uit handen. Dat brengt ons onder het algehele oordeel Gods. En nu moet God er zelf aan te pas komen. Zowel wat de verwerving van het heil betreft door de Heer Jezus. Als ook wat de toepassing van het heil betreft. Door de Heilige Geest. God moet er zelf aan te pas komen. En hij moet ingrijpen. Zo alleen zal een zondaar zalig worden. Christus moest komen uit de hemel. Om te sterven voor zijn volk en zijn leven te geven voor de zijne. De Geest moest komen uit de hemel. Om dat harde, versteende, gesloten, vergrendelde hart van de zondaar te openen. Om die onwillige en afkerige zondaar gewillig te maken. Om die onbesnedene van hart en oren de geestelijke besnijdenis te geven. De Geest moest komen uit de hemel. Hebt u dat wel eens ontdekt? Dat God eraan te pas moest komen? Omdat u toen u aan het eind kwam met uzelf en geen weg meer wist en geen hoop meer over had. En van al de goede voornemens en van al uw plechtige beloften misschien ook nog wel eens in een heilig ogenblik gesproken. Nooit iets hebt terechtgebracht. Is dat oordeel van de Heere al eens over uw ziel gegaan waarbij u het moest gaan leren uit mij. Is geen verwachting en door mij is er geen zaligheid. Het moet van God komen, zodat we als een arme ellendige niets anders konden doen dan onze ogen en onze harten opheffen naar de hemel om te bidden, Heere, doe gij het. Ontferm gij u, wees gij genadig, wees gij mijn borg. Zoals ik al zei, dat geluid als van die geweldige gedreven wind, dat is niet alleen maar een geluid dat uit de hemel komt, maar het geeft ook aan hoe de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest werkt op verschillende manieren en dat wordt in de schrift ook onder verschillende beelden getekend, maar hij werkt inderdaad ook als de wind. Als een geweldige gedreven wind. En waarom doet de Heilige Geest dat? Waarom moet hij dat doen? Omdat hij komt in een vijandige wereld. Christus kwam in een vijandige wereld en toen heeft Christus een keer gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar dat zal de Heilige Geest ook ondervinden. Dat ze hem en zijn werk haten. En als hij dan in zo'n vijandige wereld komt, die niet gewillig naar hem luistert, dan moet hij wel komen als een geweldige gedreven wind. Om neer te werpen alles wat zich tegen hem verheft. Om te vellen alles wat weerstand biedt. Ja, dan moet de Geest, en dat zit hierin, onwederstandelijk. Werken. In het midden van een vijandige, zich verzettende, zich verhardende wereld. In het midden van een wereld waarin zoveel opgeworpen wordt tegen God en tegen Christus en tegen de Geest. Omdat deze wereld in het boze ligt. Maar dat is niet alleen in de wereld zo. Komt hij in een mens, komt hij tot het hart van een mens. Dan bemerkt de Heilige Geest diezelfde weerstand en datzelfde verzet wat hij in de wereld tegenkomt. Want elk mens hoort tenslotte van nature bij die wereld. En dan zit er in het bedenken des vleeses niet anders dan vijandschap tegen God. En of dat nu het bedenken van het vlees dat volop werelds vlees is. Of dat het bedenken van het vlees is dat vroom geworden is en dat een beetje gefatsoeneerd is. Het maakt in wezen geen verschil. Het is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. En vandaar dat de Heilige Geest als een geweldige gedreven wind moet werken. Onstuitbaar. Onwederstandelijk. Er moet wat neergeworpen worden in een mensenleven. Er moet wat omgeveld worden in een mensenhart. Er is wat waar wat we vast willen houden en wat de Heere ons toch wil kwijt laten raken. Er is wat waar we aan vastzitten, maar waar de Heilige Geest ons van los moet rukken. Er is wat aan zonde die we kwijt moeten. Er is wat ook aan eigen gerechtigheid wat niet bestaan kan voor God. Er is wat we koesteren en wat we niet kwijt willen, maar de Heilige Geest moet als die noordenwind uit het gebed van de bruid komen om te blazen in die hof, zodat al dat dode hout en zodat alles wat niet vruchten draagt voor God weggeblazen en afgebroken wordt. En alles waar de mens nog wat mee is, en alles waar de mens groot mee wordt, en alles waar de zon daarop vertrouwt, en alles waar hij zich tenslotte voor mee verzet tegen de Heere. En alles waardoor er geen plaats is voor die Christus die de Geest komt verheerlijken. En alles waardoor het zo is in zijn leven dat hij vroom of goddeloos zichzelf zoekt te handhaven. Dat moet die geweldige gedreven wind wegblazen, wegstormen. Zodat de mens leeg wordt. Zodat hij arm en behoeftig wordt. Zodat hij gaat bukken voor de hoge God. Zodat hij van al de hoogten waar hij op stond of dacht te staan afvalt. Zodat hij opnieuw een smekeling aan de troon der genade wordt. En dat moet de gestalte zijn waarin hij blijft. Ik zal mij doen overblijven een ellendig. Een arm volk. Hoe? Door die geweldige gedreven wind. Door die werkingen, die onwederstandelijke werkingen van de Heilige Geest. Maakt hij ze arm en houdt hij ze arm. En doet hij hen hun knieën buigen. En doet hij hen aan de troon der genade vertoeven. En doet hij hen leven uit de gerechtigheid van een ander. En doet hij hen op de naam des Heren betrouwen. Dat is het werk van de Geest. Ik zal mij doen overblijven. En om dat tot stand te brengen en steeds weer tot stand te brengen, moet hij komen als de wind. Moet hij komen als het vuur. Om ook uit te branden en uit te zuiveren. En zo werkt de Geest en zo leert een mensenkind die Geest kennen en de werking van die Geest kennen. Doet dat dan geen pijn? Dat doet pijn. Alles waarbij je zelf afgebroken wordt, dat is pijnlijk en dat is vernederend. En tegelijk, al wordt het dan gevoeld als pijnlijk en als smartelijk en al moet een mens eraan, de Heere laat hem niet alleen maar arm worden zoals dat woord het Sefanja zei. De Heere maakt hem niet alleen ellendig en de Heere houdt hem niet alleen ellendig en arm, maar de Heere geeft daardoor diezelfde geest dit bij en daar drijft die geest heen. Daar jaagt die geest als het ware een arme, leeggemaakte ziel naartoe, als naar de enige toevlucht
Waar moet hij anders heen? Waar moet deze door de wet bedreigde en door de dood op de hielen gezeten vluchteling anders heen dan naar de vrijstad? Dan naar die naam des Heren die een sterke toren is. Dan naar die Christus die zonder gerechtigheid. Dan naar die heilsfontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En daarom door de wind des geestes aangespoord en uitgedreven. Vlucht die arme vluchteling naar de naam van God in Christus. Om daarop te vertrouwen. Zo werkt de geest, die alles van ons afbreekt en die alles bij ons neervelt. Niet opdat wij in de armoede zouden blijven zitten en daarin zouden omkomen, maar opdat wij de rijkdom en de gerechtigheid en het leven en het heil en alles wat onze arme ziel nodig heeft, buiten onszelf zouden zoeken en steeds meer zouden zoeken. In die enige borg en middelaar Jezus Christus, die een niet te ledigen volheid van genade heeft voor armen en ellendigen. Zo werkt de geest als de wind de schepen van Tarsis verbreekt en die alles wat op een goddeloze of vrome manier maar zonder God en zonder Christus op de eeuwigheid aanstuurt. Straks verpletterd, maar zo werkt die geest ook. Om in het leven van Gods kinderen meer en meer weg te nemen, af te breken. Opdat ze niets anders overhouden dan wat Christus verworven heeft en wat de geest nu komt uitdelen. Het arme zondaarsleven wordt dan zo beoefend. Dan is het geen term meer. Dan is het geen vrome en rechtzinnige term meer, maar dan is het beoefening en beleving, het arme zondaarsleven. Door de geest van de geweldige gedreven wind die naar Christus uitdrijft. En dan waar komt die geest? Dat zit ook nog in de woorden van onze tekst. Het vervulde het gehele huis waar zij zaten. Wat dat voor een huis was, weet ik niet. Wie zij waren, weten we wel. Dat waren de oprechte discipelen en discipelinnen van de Heere Jezus. Zij zaten in dat huis en dat huis werd vervuld met het geluid en zij werden allen vervuld met de geest. Dus waar komt de Heilige Geest? En laat dat dan tegelijk het einde van de verkondiging van het woord mogen zijn. Waar komt nou die geest? Waar komt hij om met het heil van Christus te bezoeken? Waar komt hij om neer te vellen wat zich tegen God verzet? Waar komt hij om Christus te verheerlijken? Waar komt hij om te bedienen en om rijk te maken in hem? Waar komt hij om de schatten van Christus en de rijkdommen van de zaligmaker voor te stellen en uit te stallen en er deel aan te geven? Waar? Waar komt hij? Waar hij verwacht wordt. Waar om hem gebeden wordt. Er waren er een hoop in Jeruzalem in die dagen. En ze gingen naar de tempel. En ze waren bezig in hun godsdienst. En ze brachten hun offers. En ze brachten op deze dag van Pinksteren de eerstelingen van de oogst. En ze verheugden zich met elkaar in het heil dat God ook in de oogst gegeven had. En ze waren druk bezig met al de dingen die voorgeschreven waren in de wet op het wekenfeest. Maar als de geest komt, waar komt hij? Daar waar mensen alleen maar godsdienstig bezig zijn? Kwam hij in de tempel vol met priesters en levieten? Kwam hij in de tempel vol met pelgrims? Kwam hij in de tempel vol met mensen die de eerstelingen kwamen aanbieden? Kwam hij in de tempel waar de offerdieren geslacht werden en waar de altaren rookten? Kwam hij daar waar ze godsdienstig waren en meer niet? Nee. Daar wordt het geluid van die geweldig gedreven wind niet gehoord. Daar worden ze niet vervuld met de Heilige Geest. Hij komt op een andere plaats in Jeruzalem en dat was tot nog toe een tamelijk onbekende plaats. En in Jeruzalem wist men er amper van en velen wisten er niets van. Maar in de hemel waren hun namen bekend. In de hemel stonden ze bekend als mensen die om de geest verlegen zaten.
In de hemel was hun geroep gehoord, zoals we zo pas al zagen. Daar, waar naar hem uitgezien wordt. Daar waar op hem gehoopt wordt. Daar waar om hem gebeden wordt. Daar waar een hart verlegen is geraakt aan naar God en naar de genade Gods. Daar waar waarachtige honger en dorst naar de gerechtigheid is. Daar waar een mens leerde smeken en leerde bidden. Daar komt de geest. Waarom zijn komst verwacht gebeden en waarnaar zijn komst verlangd wordt. En hoe krijgen we dan vandaag weer een nieuw Pinksterfeest? En hoe wordt dat dan persoonlijk en kerkelijk beleefd? Nieuw Pinksteren? Gemeente, dan zullen we terug moeten naar de tijd voor Pinksteren. Tussen hemelvaart en Pinksteren in. En ze waren eendrachtig. Volhardende in het bidden en in het smeken. Dan zal er een biddend volk zijn moeten. Een smekend en een volhardend smekend volk. Dan zullen er harten moeten zijn die leren verstaan eigen armoede, eigen leegheid, eigen onvolkomenheid, eigen ongeschiktheid. Harten die het verstaan en beleven God moeten doen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. God geven dat we zo Pinksterkerk mogen zijn om de geest en om de komst van de geest te smeken, om het dan achteraf te leren dat dat gebed ook al bediening uit de geest was. Want dan deed hij dat ook al. En dan werkte hij dat al bij vooruitbetaling, om zo te zeggen. Zo, in die weg van het hartelijk bidden en smeken, geeft de Heere de vervulling van zijn belofte. Daar gaat de geest werken. Daar gaat hij de honger lessen, de honger stillen en de dorst lessen. Daar gaat hij doorwonen. Daar gaat hij de mond vervullen met Gods lof. Daar gaat hij ze bekwamen om te verkondigen. De grote werken Gods. Want hij wilde hun gebed verhoren. Amen. We zingen het tweede vers van de derde psalm, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Hebben nodig datzelfde wat de kerk toen nodig had. We hebben nodig dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En dat moet uit de hemel komen. Want we hebben van onszelf niets. En we dragen niets bij en we brengen niets toe. En als we denken dat we het wel kunnen, Heren, dan zijn wij onschriftuurlijk in onze gedachten. En dan is het inderdaad toch zo, Heren, dat we vandaag ook nodig hebben. Die komst, dat werk, dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Ach, wij smeken u dat ge het geven wilt in ons persoonlijk leven voor het eerst of bij vernieuwing. Dat ge het geven wilt in de gemeente, in het kerkelijke leven. En dat ge zo uw grote naam verheerlijken wilt. Ach, als het van ons moest komen, Heren, dan blijven wij steken in de godsdienst. Zoals ze er in Jeruzalem ook in bleven steken. Met hun offers en met de eerstelingen en met al de plechtigheden. En Heren, dat is vaak ook ons godsdienstige leven. Meer niet dan alleen wat wij daarin doen. En wat wij daarin brengen. En verder reikt het niet en dieper gaat het niet. Maar verder kunnen wij ook niet komen. O God, wij bidden van u. Doe de hemel weer open. En daal gij af en daal gij neer en daal gij in onze harten. En doe dat werk, o Heilige Geest, als de wind, als die geweldige gedreven wind. Die neervelt alles wat zich tegen u verheft en verzet. Die neervelt alles wat wij opgebouwd hebben en wat toch tegen de grond moet. Die neervelt al het bedenken van het vlees, goddeloos of vroom. Maar Heere, doe gij inderdaad naar uw belofte ook in ons midden overblijven. Een ellendig en een arm volk dat op de naam des Heeren vertrouwt. En mogen wij van u bidden, Heere, dat gij door uw Heilige Geest dat wilt bewerken. Schenk het om Christus wil uit genade. Amen. We zingen Psalm 145 en daarvan het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.